Welkom terug bij seizoen 2 van Geluksvol, de podcast. Mijn naam is André.
Ik ben Chantal.
En wij hebben onze eerste gast aan tafel, Martine van Zijl Langhout.
Ja, en we gaan het met Martine hebben over de sprong in het diepe.
Het lef hebben, nieuwe dingen proberen.
Doelen stellen, focus op resultaat.
De uitdaging aangaan en inderdaad het gewoon doen.
Niet opgeven.
Precies.
Eerste podcastaflevering met een gast. André, jij stelt onze gast even voor, heb ik begrepen.
Ja, zeker. Wij hebben hier aan tafel Martine van Zijl Langhout. Welkom. Zij is wildlife en zoo dierenarts. Heeft zo ongeveer de hele wereld overgereisd met haar werkzaamheden. Eerst natuurlijk niet als specialist, daarna wel als specialist. En nu zien we haar toch wel vaker in Nederland inmiddels bij Artis. En ook bij Stichting AAP. Waarom hebben we Martine eigenlijk uitgenodigd? Dat is misschien wel een goede vraag. Weet jij dat?
Ja, nou ja, we hebben haar uitgenodigd omdat ze een sprong in het diepe heeft gewaagd. En wij wel benieuwd zijn hoe ze die sprong heeft gewaagd en welke keuzes daarvoor ze heeft gemaakt. En wie er wel geholpen bij de keuzes, dat soort dingen.
Ja, en dat aan de hand dus van haar eigen ervaringen die ze in het boek Overleven in het Wild, oftewel Overleven in het Wild, heeft uitgeschreven. En Martine, welkom.
Ja, superleuk om hier te zijn. Ja. Ja, grote eer, de eerste gast.
Inderdaad, ja. De eerste gast van ons tweede seizoen met dus experts aan tafel. Ja, leuk om je aan tafel te hebben en ook fijn om dat je aansluit. Want ik denk dat jij met jouw persoonlijke verhaal heel wat unieke paden hebt moeten bewandelen. Zeker vergeleken met doe normaal of met wat mensen normaal verwachten van Jan en Alleman. En ja, je hebt toch wel heel vaak je pad moeten kiezen. Hoe was het eigenlijk voor jou om elke keer of bijna elke keer weer te moeten zeggen, ik doe mijn eigen ding of ik ga er gewoon voor, ook al denken jullie er misschien anders over?
Ja, nou, ten eerste, ik ben ook echt doodnormaal, hoor. Dus
dat is goed om te weten.
Ja, gelukkig wel, zeg. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat is wel een beetje mijn missie. Niets menselijks is ons vreemd. Mensen denken altijd van, oh, als je ver naar Afrika bent, ben je heel dapper als je dat allemaal doet. Maar ik heb ook gewoon mijn onzekerheden. En dat is gewoon elke keer weer een uitdaging om daarmee om te gaan. En daarom vind ik het ook zo leuk om hier te zijn. Want dingen gaan niet vanzelf. En ja, op het begin was het best wel eenzaam, want ik had een droom om naar Afrika te gaan. En ja, ik kende ook verder niemand die dat ook wilde. Dat vond ik wel een beetje vreemd, dat je denkt, wil ik nou echt zoiets anders dan andere mensen? Dus dat is inderdaad, was dat wel een dingetje. En daarom vind ik het ook nu zo leuk dat dat boek er is, dat mensen die droom ook hebben, in ieder geval één iemand kennen die het ook heeft. Dan ben je in ieder geval niet alleen.
Dus, want het was ook nog eens in de tijd voor internet, websites, voor, nou ja, je kwam letterlijk maar, je moest boeken lezen, tijdschriften, journals lezen om maar te weten wie zijn wildlife dierartsen en waar moet ik heen om dit te worden.
Ja, het is wel confronterend hoe oud je dan eigenlijk bent. Ik lijk wel uit de middeleeuwen. Maar inderdaad, zonder internet was er ook niet zoveel concurrentie. En dat is nu ook jammer, want mensen die nu wildlife dierarts willen worden, hebben gewoon veel meer concurrentie, omdat je via internet veel makkelijker stages regelt. Dus wat dat betreft had ik geluk dat er weinig mensen waren die in de bibliotheek al die journals afgingen struinen op zoek naar adressen. Want er moest dan met papier moest je een brief sturen naar een adres die je in een journal had gevonden. Dus dat deed ik dan. En dan hoopte ik dat ik een keer beet had. Dus het is eigenlijk gewoon heel veel hengelen. Hengels uitgooien en dan kijken wie hapt. En dan, en dan ook gaan. Dus als je een kans krijgt, neem hem dan. Dat is wel een beetje mijn advies altijd. Ja.
Hey, en wanneer kreeg je deze droom? Wanneer begon dit?
Nou, ik was 18. Ik wilde altijd, zoals de meeste van ons, vanaf dat ik kan denken, wil ik eigenlijk dierenarts worden. Ja. Dus dat ging tegelijk met mijn hersenontwikkeling.
Ja, precies.
In de baarmoeder, denk ik. Dus dat was wel duidelijk. Maar toen ik 18 was, heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een zeehondenopvangcentrum. En toen merkte ik, ten eerste dat wij mensen niet alleen zijn. Dat er heel veel leven buiten de mensheid is. En heel veel andere levende wezens die gewoon onafhankelijk van ons leven. Ja. En dan was ik zo door gegrepen dat wij niet centraal staan. Toen dacht ik, daar wil ik me voor inzetten. Dus dat was rond mijn 18e.
Dus dat wij niet centraal staan, dat is een mooie.
Ja. Ja, wij zijn op zich wel leuke diersoorten. Ik vind mensen ontzettend leuk, maar wij zijn niet de enige.
Nee, nee. Dus,
Ja, wat mijn fascinatie is, is hoe ontzettend veel wij kunnen leren van wilde dieren. Omdat wij zelf nog niet zo heel lang geleden zelf als oermensen leefden. Ja. Dus wij denken altijd dat dat heel lang geleden is, maar dat is evolutionair gezien maar een paar seconden geleden. Dus daarom ja, vind ik het mooi om daarnaar te kijken. Als ik vragen heb over hoe het hier en nu in Nederland, hoe ga je daarmee om? Kijk je gewoon even naar hoe een wilde chimpansee iets doet. En dan krijg je vaak wel het antwoord.
Hey, en hoe zit dat dan in relatie tot werkgeluk? Want wat kunnen wij leren als het gaat om werkgeluk van die wilde dieren?
Ja, ik denk zelf mijn grootste leermoment wat ik in de wildernis heb gehad, is het belang van uitdagingen actief opzoeken.
Oké.
Dus wij zitten natuurlijk ongelooflijk in onze comfortzone als westerse mens. En toen ik met gorilla's werkte in Gabon in West-Afrika, ontdekte ik hoe wij oorspronkelijk leefden. Ik leefde daar met pygmeeën, bosbewoners. En zij leefden gewoon zoals wij. Nou, 10.000, 20.000 jaar geleden. Dus echt jagers, verzamelaars.
Ja.
Maar wij liepen elke dag over olifantenpaden. En dan kan je elke dag op zich doodgaan als je het pech hebt. Maar het is ongelooflijk goed voor ons om die uitdaging elke dag te voelen en met je eigen zintuigen en je lichaam te zorgen dat je in leven blijft.
Ja.
En dit is natuurlijk een beetje overdreven, misschien voor de meeste Nederlanders. Maar je kan het ook met kleine stapjes doen. Dus mijn leidraad is altijd een beetje van, wat vind je eng of spannend? En dan is dat eigenlijk een hele goede indicatie dat je daarin moet gaan verdiepen om dat te gaan doen. Omdat je dan je als mens eigenlijk ontwikkelt. Terwijl als je altijd maar doet wat je niet eng vindt, dan blijf je waar je bent.
Dus hoe zie je dat dan praktisch? Want de dierenartsen die luisteren, of de paraveterinaire, wat moeten die dan gaan doen in de praktijk of in hun leven?
Ja, ik heb zelf ook lang als gezelschapsdierenarts gewerkt. Dus mensen zien mij altijd als wildlife dierenarts. Maar ik heb ook 5 jaar als gezelschapsdierenarts en ook 1,5 jaar gemengd gedaan. Dus koeien, paarden. En ik weet dat ik ken dat leven dus heel goed als dierenarts in Nederland ook. En ik denk dat het belangrijk is om, als je een beetje voelt, dit is spannend, dat je dan niet meteen denkt, oh, ik geef hem aan een collega.
Oké.
Dus dat je niet de hele tijd die comfortzone maar in blijft, dat je in die comfortzone blijft, maar dat je dan denkt, oké, ik voel spanning bij mezelf. Dat heb ik ook, hè. Als ik iets spannends, iets nieuws moet doen, heb ik dat ook.
Ja.
Het enige verschil is dat ik dan denk, oké, hier kan ik ontwikkelen. Hier kan ik iets nieuws doen en hier kan ik als mens groeien. Dus als jij een operatie moet doen, hè, een blaassteen verwijderen, je bent net afgestudeerd, kan je ook bedenken, ik ga het zelf doen. En dan, maar wat dan heel belangrijk is, is ook je goed voorbereiden. Dus echt heel goed inlezen en goede hulp vragen. Dus je hoeft het niet meteen als een, ik ben helemaal niet dapper, van of je moet ook niet,
overmoedig
worden. Dat is niet goed. Je kan heel voorzichtig, op een hele veilige manier, spannende dingen doen. En dat doe ik eigenlijk altijd. Dus ik ben heel voorzichtig, ik bereid me goed voor. Roekeloos, daar zocht ik naar, dat woord. Dat ben ik helemaal niet. Ik bereid me voor, ik lees, ik vraag advies en dan ga ik het daarna wel doen. En als je het dan 1 keer hebt gedaan, dan wordt de 2e keer weer minder spannend. En heb je toch weer iets geleerd.
Ja.
Ja, dus je noemt een paar keer nu advies zoeken of een supportstelsel inschakelen.
Ja.
Is dat iets wat je denkt, waar je denkt, ja, dat doen we misschien te weinig nu? Zijn we te trots? Of is er misschien iets wat ons tegenhoudt om hulp te vragen, om ondersteuning te vragen?
Ja, ik weet nu niet hoe andere mensen erin staan. Dus ik weet niet precies wat er nu. Ik heb het gevoel dat mensen wel zich makkelijk verbinden nu met mensen. Ook via internet en via. We zoeken elkaar volgens mij wel op, heb ik het idee. En, dus dat is het probleem niet. Dus misschien mensen hoeven zich ook niet stoerder voor te doen dan ze zijn. Ja, gewoon eerlijk. Als ik jonge dierenartsen inwerk bijvoorbeeld, is het allerfijnst als iemand aangeeft, dit vind ik spannend. Want dan kan je hulp bieden. Ja. En dan weet je waar iemands grens ligt. Terwijl als iemand, wat ik echt doodeng vind, is een net afgestudeerde dierarts die heel dapper van, nee, dit weet ik allemaal wel hoor. En dan denk ik, ja, maar misschien is dat niet zo. Misschien, ik heb liever dat iemand mij 20 keer belt. En dat je er ook op vertrouwt dat iemand, als iemand je niet belt, dat die persoon echt weet wat hij doet. Dan dat je het moet gaan afvragen van, gaat het allemaal wel goed? Dus, en ik denk dat de meeste ouderen, ik ben helaas al iets, ik ben nu 21 jaar dierenarts. Ik denk dat ik voor iedereen spreek dat elke dierenarts het fijn vindt om hulp te geven. En advies te geven. En er voor iemand te zijn. Ik denk dat dat heel mooi ook is om jonge dierenartsen weer te helpen.
Maar dat gaat dus niet zonder kwetsbaarheid. Van in ieder geval in dit geval de jonge dierenarts. Of degene die ingewerkt moet raken. Want aan durven geven naar je senior of naar je begeleider. Van hey, dit weet ik eigenlijk niet. Of ik vind het eigenlijk spannend. Vergt in die zin kwetsbaarheid. Omdat je zegt, ja, dit kan ik nog niet. En in mijn ervaring is dat iets waar we toch dat streven naar perfectionisme of het streven naar alles kunnen of inderdaad zo stoer doen of verwachtingen van jezelf hebben dat ik dit allemaal zou moeten kunnen, dat het eerste is wat verloren gaat en dat de eerste valkuil is waar mensen in trappen. Zie je dat ook zo met tegenwoordig misschien, om het even zo te chargeren?
Ja, ik vind dat heel lastig te zeggen. Ik denk dat juist ook heel veel mensen heel open zijn met allerlei podcasts. En ook soms wat wij nu doen. Maar ook, er is wel veel meer aandacht voor mentale zorg ook. Dus, maar wat ik zelf heel interessant vind, een van de belangrijkste dingen die we van wilde dieren kunnen leren, is goed voor jezelf zorgen. Dus dat is eigenlijk nog belangrijker dan die kwetsbaarheid. Maar echt heel goed kijken van waar heb ik behoefte aan? Niet zozeer bezig zijn met de buitenwereld, van wat wil de buitenwereld dat ik doe, maar wat wil ik? En heel duidelijk voelen, maar met name ook fysiek. Dus niet alleen maar vanuit je hersenen, maar echt waar heb ik fysiek behoefte aan? Want dat doen dieren ook, die rusten als het kan. Wij zijn de enige diersoort die altijd bezig is. Dat is heel raar. Er is geen één diersoort die altijd bezig is. Want de wilde dieren, die slapen echt, als het warm weer is, ligt iedereen te tukken. Dat is gewoon één. Ik bedoel, er is niemand die dan iets doet.
Ik zou wel willen eigenlijk.
Dus wij zijn heel raar wat dat betreft. Ik vind het ook heel raar dat mensen een schuldgevoel hebben als ze een dag niks doen. Dan denk ik altijd, naar wie voel je je dan precies schuldig? Ik snap dat nooit zo goed. Als je een dag niks te doen hebt, doe dan ook lekker niks. Verveel je. Dat kan een dier ook heel goed. Maar met name ook van, als jij behoefte hebt aan hulp, zorg dan dat je het krijgt. Hè? Ja. Dat is gewoon zelfzorg. Daar begint het denk ik mee. Van, ik heb behoefte aan steun. Ja. En dan krijg je bij één collega geen steun. Maar dan ga je naar een andere collega. En als je daar ook geen steun krijgt, dan is het toch echt beter om een nieuwe baan te zoeken. Want dat is dan jouw behoefte. Dan pas jij niet in die praktijk.
Dus het eigenlijk verhelderen van wat daadwerkelijk belangrijk is in je leven. Dus echt, hè, je noemt fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid. Je behoeftes daarin. In plaats van eigenlijk altijd te moeten gaan en denken met harder werken, harder lopen, blijven lopen, kom ik er uiteindelijk wel of dat is het, of dat een hetgeen is wat je moet gaan doen. En ik denk dat als dat doel namelijk helder is, dan kun je zeggen, oh, ik moet me dus meer kwetsbaar opstellen, omdat ik hier anders niet achterkom of ik er anders nooit een vraag kan helpen. Of ik moet hier mijn helderheid naar andere mensen, naar mijn leidinggevende, naar mijn baas toe, of naar misschien wel collega's toe uitspreken, zodat zij mij kunnen helpen in het bereiken van mijn doel. Dus misschien zijn wij verleerd om daadwerkelijk het juiste doel te stellen. En ik denk dat, tenminste, dan zie ik het voor me, dat dan alles, dan kun je er alles onderhangen wat je nodig hebt om dat doel te gaan bereiken.
Ja, ik denk het belangrijkste is, ik doe nu best wel veel lezingen en dan ook over dromen. Ik ben gefascineerd door, ja, dromen. Van, maakt niet uit wat voor droom, maar het is heel mooi als mensen hun dromen waar kunnen maken. Maar belangrijkste is echt heel duidelijk luisteren naar je hart. Dus echt voelen. En dat is fysiek. Dat kan je niet. Maar voelen, waar gaat je hart harder voor kloppen? Wat zet jou aan? Waar krijg je energie van? Wat maakt jou gelukkig? Dat zijn echt hele basisvragen. Die, als je dat namelijk goed weet, dan weet je ook heel goed wanneer je niet gelukkig bent. En weet je ook welk pad je moet lopen. En dan kan je dus ook voelen dat je niet op de goede weg zit. Dat je denkt, dit past niet bij mij, mijn hart. En dit heeft mij dus al geholpen. Dus weer om op je allereerste vraag terug te komen. Wat heeft jou geholpen om bepaalde stappen te zetten? Dus echt in het diepe te springen. Dat was echt mijn hart die heel hard riep.
Maar en dat je ook luisterde.
Ja, ik luister naar mijn hart. Ja, klopt. Ja. Ik ben ook coach tegenwoordig. Precies. Dus mensen zoeken me op. En dat doe ik met heel veel liefde. Want er is nu niks mooiers dan andere mensen weer helpen hun dromen waar te maken. En dat kunnen weer hele andere dromen zijn dan de mijne. Maar dan zeg ik wel eens van, nodig jezelf eens uit voor een kop thee. He, ga eens met jezelf een kop thee drinken. En dan echt als een in de tweede persoon van, hé meid, hoe is het met jou? En wat heb je nodig? Wat wil je? En dan, want heel veel, dat hart wil wel wat zeggen. Maar als je niet luistert, dan heel, dus net als met vrienden, als jij nooit een vraag stelt aan een vriendin, op een gegeven moment zegt ze niks meer. Want er wordt toch niks gevraagd. Dus je hart doet hetzelfde. Die denkt, nou, er wordt toen niet geluisterd. En dan wordt je hart stil. Dus het gaat erom dat je die ruimte maakt. En dat is ook goede zelfzorg. En dat is wat wilde dieren ook doen. Die zijn, kijk, een giraf is nooit in een identiteitscrisis. Die is gewoon echt 100% zichzelf.
100%
giraf. En een olifant ook. En wij zijn denk ik tegenwoordig te veel bezig met onze omgeving. Met sociaal wenselijk gedrag. Van, goh, wat verwacht mijn omgeving dat ik doe? In plaats van, wat wil ik doen? Mm-hmm. En dat harde werken is vaak meer van, oh, dan vinden ze me misschien wel een goede dierarts, of dan vinden ze me misschien wel aardig. En dan gaan ze nog harder werken. Maar wat is belangrijker? Dat jouw baas jou een aardig vindt, of dat je dat zelf vindt? Mm-hmm. Ja. Want uiteindelijk gaat het ook om zelfacceptatie. En dat is natuurlijk een grote weg die ik ook moet gaan. En dat is heel menselijk. Maar het is wel, denk ik, belangrijk in het leven om daarmee bezig te zijn op jonge leeftijd al. En niet zozeer van bezig zijn met je omgeving. Maar goed, het is lastig nu met social media. Dus ik snap het wel dat dat een uitdaging is. Maar dat is dus weer zo leuk dat het een uitdaging is.
Ja, ik vind het echt mooi omschreven. En inderdaad, dan, ik zit nog even naar, hoe zie jij die zelfacceptatie in relatie tot uit je comfortzone stappen?
Ja, het is heel interessant. Ik vind dit heel leuk, dit soort
gesprekken. Wij ook. Daarom bestaat deze podcast.
Jammer dat de luisteraars er niet bij kunnen zijn.
Nee, met z'n allen hier zo op een bankje.
Ja, dat vind ik dan jammer.
Maar seizoen 3. Ik voel seizoen 3 in de hoeklezerzaal aankomen.
Wat er denk ik is, kijk, als jij heel veel doet met een goede vriend of goede vriendin, je gaat reizen en je maakt samen heel veel mee, dan ga je elkaar vertrouwen en dan ga je elkaar waarderen. Dat is precies hetzelfde als dat je dat alleen doet. Dus als je alleen heel veel dingen onderneemt en jezelf helpt in lastige situaties, dan word je zelf gewoon een hele goede vriend of vriendin van jezelf. Dus het is dat teamwork met jezelf, dat moet je oefenen. Net zo goed als vriendschap met een ander moet je ook opbouwen. Dus hoe
en
meer
onderhouden.
Onderhouden, maar dus door naar elkaar te luisteren. Dus als je jezelf gewoon als vriend of vriendin ziet. Kijk, als je samen dus met jezelf dus die moeilijke operatie doorstaat. Dus je ziet heel erg op tegen een bepaalde operatie. Nou, belangrijk is echt goed voorbereiden, want je hebt de verantwoordelijkheid naar dat dier. Dus nooit een dier op risico laten hebben. Maar goed, daar zijn we natuurlijk als dierarts allemaal mee eens. Maar stel, je hebt je goed voorbereid en je gaat het toch doen en het gaat goed. Dan heb je weer aan jezelf gewerkt en aan de relatie met jezelf. En dan is de volgende keer, denk je, ik heb het toen ook goed gedaan. Nu kan ik het ook. En als je dat langzaam opbouwt, dan wordt de relatie met jezelf sterker. En weet je ook, ik red me wel. Dus ik vond het ook doodeng om in mijn eentje naar het buitenland te gaan. Echt doodeng. Alleen als je het een keer hebt gedaan en je red je, dan wordt de tweede keer, ben je, dan vind je het nog steeds doodeng, maar je weet, ik red me. En als ik nu enkele reis naar Timbuktu moet, dan weet ik, ik red mij. Ja. Want ik heb het al zo vaak gedaan. Dus dat is gewoon aan jezelf werken, denk ik.
Ja, hey, en want we hebben het nu best wel over de jonge dierenarts, terwijl er luisteren ook andere, of wat meer senior dierenartsen. En dan denk ik, ja, we zeggen altijd volgens mij, na 7 jaar heb je gemiddeld genomen de meeste dingen in de diergeneeskunde meegemaakt, in jouw vakgebiedje. Maar en dan? Want hoe zit het dan met die uitdaging? Of wat voor advies kun je aan die mensen geven?
Nou, ik ben het helemaal niet met je eens, want ik leer nog steeds elke dag. Dus ik heb, maar goed, ik heb natuurlijk wel hele bijzondere diersoorten.
Ja.
Dus ik denk zelf dat het juist belangrijk is om open te staan voor alle dingen die je niet weet.
Ja.
En uiteindelijk is er altijd veel meer wat je niet weet dan wel weet. Dus al ben je 100, dan is er nog steeds meer wat je niet weet dan wat je wel weet. Dus het is denk ik ook een open mind houden en openstaan voor wat je nog kan leren. Want ik denk dat het heel gevaarlijk is als je gaat zeggen, ik weet het nu wel, want dat is natuurlijk niet zo. En je kan ook nieuwe uitdagingen aangaan als dierarts. Dat maakt ons vak. Kijk, ik ben echt super enthousiast over het vak dierarts. Want ik bedoel, artsen die zitten in hun eigen beperkte werkomgeving. Je bent dermatoloog, ben je heel je leven dermatoloog. Wij kunnen alles nog ontwikkelen.
Ja.
En dat die vrijheid om opeens iets heel nieuws te gaan doen of nieuwe dingen te leren. Je kan ook besluiten om weer eens met een collega mee te gaan lopen als je oudere dierarts bent.
Ja.
En te denken, ik ga mij weer eens verdiepen in iets nieuws. Dus dat blijft natuurlijk.
Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Alleen ik wilde dit even van jou horen. Want dit is wel een vraagstuk waar mensen, of dierenartsen in ieder geval, dat hoor ik wel eens in de van coaches, dat ze hier tegenaan lopen. En dan denk ik inderdaad, ik kan natuurlijk zeggen, ja, maar het is hartstikke boeiend. Maar het is wel echt iets om bij stil te staan soms, dat je misschien je dag gewoon maar leeft en juist het stilstaan bij, hey, wat gebeurt er eigenlijk en hoe gaaf is het wat ik doe en hoe vernieuwend is het wat ik doe. En ik word, als ik het wat je niet weet hoor, daar word ik altijd een beetje filosofisch van, want dan denk ik altijd van, je weet niet wat je niet weet, totdat je het weet.
Ja, ik denk dat bewustzijn dat je zoveel niet weet, dat je jong houdt ook.
Ja.
Want jonge mensen weten dat ze niet veel weten. Dat is makkelijk. Als je 3 bent, weet je niks. Dus die kinderen van 3 en 4, die zijn helemaal open.
Ja.
Dus het is ook een verhaal wat je tegen jezelf vertelt als jij wat langer dierarts bent. Van nou, nu weet ik het allemaal wel. Dat is, de verhalen die wij onszelf vertellen, dat is wel heel boeiend. Hoeveel invloed dat heeft op je dag. Hmm. Als jij tegen jezelf de hele dag zegt, ik weet het nu wel, dan sta je niet meer helemaal open. Want misschien dat er om je heen heel veel dingen gebeuren die je niet weet, maar die zie je dan niet meer.
Nee.
Dus dat is natuurlijk wel zo.
Mindset. Ja,
en ook die uitdagingen, want dat zie ik bij collega's ook. Dierenartsen die heel erg openstaan voor nieuwe uitdagingen, vinden het vak veel langer leuk dan dierenartsen die eigenlijk alles wat een beetje eng is, niet doen.
Ik vind het woord uitdagingen wel een hele mooie, want dat betekent per definitie dat je dus iets moet doen. Of dat er iets is wat je spannend vindt. Een uitdaging, dat is meer de definitie, dat het iets is wat je uitdaagt. En bij mezelf, en ik denk dat veel mensen het hopelijk herkennen, is op het moment dat een uitdaging komt, is er wel eens dat stemmetje dat zegt, oh, moet dit nou? En wil ik dit nou echt? En waarom ben ik nou hier? En kan ik niet lekker terug mijn comfortzone inkruipen? Heb jij een antwoord op dat stemmetje, waardoor je zegt, dit helpt me er doorheen op momenten dat ik een tegenslag heb of tegenzin heb of een uitdaging is waar ik eigenlijk liever zonder had gewild om het toch aan te vliegen? Heb je daar iets voor?
Ja, we kijken naar het resultaat.
Dus naar je doel.
Wat het oplevert.
Ja, ik denk, ik ben van nature best wel doelgericht. Dus ik kijk altijd welk doel heb ik. En daar focus ik dan op. En dan denk ik, mijn doel is om het zelf te ontwikkelen. En daar hoort dit gewoon bij. Dus dat, mijn doel is, ik kijk gewoon waar ik naartoe beweeg. Dus ik heb een bepaalde focus op op het resultaat, waardoor ik mezelf dan toch push om het te doen. Maar dat komt ook omdat ik het meer heb gedaan. Mm-hmm. Dat ik ook weet hoeveel voldoening het geeft.
Ja.
Als je het wel doet. Dus dan wordt het wel makkelijker.
Ja.
Maar het is nog steeds moeilijker. Ik heb ook soms echt dingen die ik spannend vind. Maar ik weet inmiddels dat het leven heel leuk is als je het toch doet. Dat is ook ervaring. Ja. Dat ik denk, ja, maar daardoor ontmoet je allemaal nieuwe mensen. Even over dat boek. Weet je hoe groot die uitdaging was om dat boek te schrijven?
Nou, dat is ook iets
ik
wat
bedoel,
ik je
echt doodeng, ja. Man. Ik dacht echt... serieus, ik wist niet of mensen het leuk zouden vinden. Ik dacht echt, ik ga voor de leeuwen. Ik heb echt wel slapeloze nachten gehad voordat het uitkwam. Van, oh, en iedereen vindt er iets van. En... Dus ja, dat is best wel spannend.
Nou, dat wil ik je ook vragen. Ja. Dat is een als studenten het projecten gaan doen op vrijwilligersbasis in Afrika. En dan weer toch ingelood worden in Utrecht. En dan de studie afmaken. En dan weer toch naar Afrika. En dan toch weer naar Londen. En dan toch weer naar Afrika. En dan toch weer... Nou ja, wat stelt een boek nou nog voor?
Ja.
Maar het is...
Dat was heel spannend. Want ik had zelf nooit iets geschreven. Ik wist helemaal niet of ik kon schrijven. Ik kan nog steeds niet geloven dat mensen het leuk vinden, hoor. Het hele boek. Want ik vind het echt een groot geschenk. En dit is ook een voorbeeld. Het is heel spannend, want het gaat best wel over mij. Dus ook, ik stel me best wel kwetsbaar op in het boek ook. Ik deel ook mijn angsten. En waar ik dacht wel, ik wil wel een boek... Ik schrijf een boek voor de lezer. Ik ken mijn verhaal al. Dus voor mij, wat dat boek is niet nodig. Weet je, ik doe het niet voor mezelf. Maar ik dacht wel, ik moet wel een boek schrijven waar de lezer zich in kan herkennen.
Ja.
Dus dan moet ik wel ook al die dingen delen. Dus dat, ja, en dat is gelukkig gelukt. Want mensen herkennen er een hoop van. En dat, dus daar word ik heel gelukkig van. Maar natuurlijk is dat spannend om dan zo'n boek de wereld in te helpen. Maar het heeft me zoveel gegeven. Dus dit is ook weer een voorbeeld van... Ja, gewoon toch doen.
Ja.
Want het brengt je weer wat. Ja. En je leert er weer wat van. En met name... ik hoor van heel veel lezers dat ze er veel aan hebben.
Ja.
En dat is voor mij echt het allermooiste.
Nou, het is dus eigenlijk een rode draad in wat je vertelt... en wat jou heeft gehoord, is eigenlijk echt... ik moet denken aan onze de koe bij de horens vatten aflevering van het eerste seizoen. Hoe kun je scoren als je geen doel stelt? En kijken naar je verhaal uit het boek en wat je ook nu vertelt. Je hebt altijd een doel gehad. Waar wil ik nou naartoe gaan en wat wil ik bereiken? Of dat nou inderdaad is werken als wildlife en zoo dierenarts specialist. Wat heb ik daarvoor nodig? Oh, ik ben afgewezen omdat ik nog geen specialist ben. Ik kan Zuid-Afrika nog niet in. Dan zorg ik ervoor dat ik dat word. Ik wil mensen... helpen en mijn verhaal laten zien en mensen inspireren. Dus laat ik een boek schrijven. Dus dat is iets wat heel erg resoneert. En ook het feit inderdaad dat altijd je leidraad kan zijn... om acties te blijven doen. En ik vind vooral ook je mindset dat je zegt... ja, wat als alles lukt? Als ik het doe, dan komt er wat van. Of het nou inderdaad iets is waardoor je een correctie moet gaan doen... om uiteindelijk toch het doel te gaan bereiken... Maar wat als alles lukt? We zijn zo goed, denk ik, in beren op de weg zien. En dat kan heel gezond zijn om toch je risico's een beetje in te schatten. Maar als je toch actie onderneemt... Ja, ik vind het heel mooi dat je zegt... Ja, dat als je gewoon gaat, dan krijg je resultaat. En maar vaker dan niet lukt het ook.
Ja, maar het lukt alleen maar door hard te werken. Want maar het is ook gewoon niet opgegeven. Dus dat is allemaal diergedrag, hè? Dit wat ik nu allemaal vertel is allemaal diergedrag. Kijk, het is gewoon een wild dier moet jagen omdat hij honger heeft. Maar ja, als je gewoon doorgaat, dan op een gegeven moment moet het wel eens een keer lukken. Maar wat ook wel belangrijk is om dingen los te laten als het toch niet blijkt wat te zijn wat je wil. Of dat als het gewoon echt niet lukt. Je moet een beetje in je leven kijken waar de stroom heen gaat en waar je hart heen gaat en waar de energie ligt. Maar ook bereid zijn om hard te werken. Maar niet hard te werken om je te bewijzen voor een ander. Hè, voor in een praktijk. Maar hard te werken omdat je hart dat roept. Mm-hmm. Dat is een heel andere manier van hard werken. Want dan krijg je energie. Dus als je hard werkt aan je doelen en wat je graag wil bereiken... is echt anders dan hard werken omdat je dan misschien waardering van je baas krijgt.
Mm.
Dus dat is een andere energie, denk ik.
Een stukje zelfwaardering.
Ja, en ook zelf Maar we gaan er nu weer in cirkels.
Ja, dus dat moeten we niet doen.
Want met name weten wat je gelukkig maakt.
Ja.
Want als je dat weet, en dat is voor ieder mens anders, hè? En dat is zo, dat maakt mensen zo fascinerend. Ik vind mensen echt fantastisch. Want mensen zijn allemaal uniek en iedereen heeft zijn eigen dromen en zijn eigen. Ja, en de enige die weet wat jou gelukkig maakt, ben jezelf. De enige wat je nodig hebt, ben jezelf. En daarom is het zo, aan de ene kant zijn we allemaal eenzaam, want die zelfzorg kan je alleen maar zelf. En je kan wel vrienden hebben in je leven, maar jij bent de enige die kan zorgen dat je rust neemt. Dat je zorgt dat je, ja, dat je, je doelen kan bereiken of dat je, dat je kan doen waar je blij van wordt. Dat je behoeften, ja, dat er voorzien wordt in je behoeften. En als jij een bepaalde baan echt niet leuk vindt, ben je de enige die kan zeggen, dit is het eigenlijk niet. Ik moet hiermee stoppen. Kan niemand anders.
Ja.
En dat is wel lastig, maar het is niet anders.
Nee.
Niemand heeft gezegd dat het leven makkelijk was ook, hè?
Ja.
Het is ook echt een soort iets van de moderne tijd, denk ik. Maar hoezo moet het makkelijk zijn? Het kan ook soms wel eens moeilijk zijn. Heb ik ook. Ik heb genoeg moeilijke tijden gehad. Het is echt niet alleen maar roze kleur maneschijn. Integendeel. Integendeel. Maar ja, als je dat graag wil, dan heb je dat ervoor over.
Hmm.
Ja.
Dus. En dat maakt het leven weer leuk.
Ja, maar leuk. Ik heb nooit als doel gehad om een gelukkig mens te zijn. Ik heb nooit als doel gehad om succes te hebben. Nog nooit. Ik heb nooit dat als doel gehad. Ik heb als doel om mijn hart te volgen. En alle andere dingen die erbij komen, die neem ik voor lief. En als het, kijk, in Afrika was het echt heel erg zwaar. Maar omdat je hart dat zegt, heb je het ervoor over. En dat is, het is heel raar van deze tijd dat iedereen het gelukkig moet zijn. Dat komt erbij als je doet waar je van houdt en wat, waar je gevoel hebt waarvoor je op deze aarde bent. Als je dat doet, dan komt daarbij dat je je misschien gelukkig voelt. Maar het is niet het doel.
Mm-hmm.
Want dan wordt het zo geforceerd. Het is, soms horen zware uitdagende tijden er gewoon bij.
Nou, dat is iets wat ook natuurlijk vaak in coachingsgesprekken of eigenlijk vaak na afloop van een zware periode waar iemand mee aan de slag is gegaan, dat het naar boven komt. Dat bijvoorbeeld de dierenarts die wij interviewden voor de burn-out aflevering, dat ze zegt, dit is een van de beste dingen die mij is overkomen. Dat ik overspannen ben geraakt.
Precies.
Dat ik heb moeten graven en moeten uitzoeken, hoe zit het nou bij mij? Omdat, zegt ze zelf, ze nu gewoon een beter mens. Beter mens is niet alleen maar voor anderen, maar ook juist voor zichzelf. Dat ze zegt, ja, nu ken ik mezelf beter. Kan ik veel beter beslissingen maken die voor mij van belang zijn en die mij dus verder helpen. En dat moeilijke periodes en eigenlijk dat breedgetrokken uitdaging in het algemeen zorgen uiteindelijk ervoor dat we blijven groeien, blijven ontwikkelen. En ja, we hebben eenmaal volgens mij de gekke parallellen getrokken. Als wij dat niet zouden durven als mensen, zouden we allemaal op onze vieren krabbelen omdat we nooit durven te lopen. Of nooit omdat we anders op onze snoet zouden gaan vallen. Dus dat zijn we in die zin dus ook misschien wel verleerd. Zou je zeggen dat wij mensen zijn, we zijn verleerd om risico's te nemen?
Ik denk dat we heel bang zijn geworden voor lastige tijden. En dat heb ik niet. Ik ben niet bang om het moeilijk te hebben. Dat is misschien al. Ik ga gewoon. En dan merk ik het wel. Maar ik hoef niet altijd het makkelijk te hebben. Dus ik ging als student ook altijd in de bergen lopen. En dan is het ijskoud, ben je doodmoe. Maar ik wilde naar die top. Dat is een beetje zoals ik mijn leven leef. Dat is niet comfortabel, maar het is verrekte rijk als je op die top staat. Het voelt verrekte goed om daar te staan. Je hebt het wel ijskoud, je hebt honger, je bent doodmoe. Dus dat is misschien de leidraad die ik volg. Van ja, maar die staat er wel. En het is, je leeft, hè?
Hmm.
Je leeft met de grote L, maar dat is niet altijd comfortabel. Maar dat zou het doel ook niet moeten zijn, denk ik.
Ja. Dus jezelf blijven uitdagen is eigenlijk een belangrijk deel van ons leven. Althans, dat is, ja, telkens stellen van doelen en ook het bereiken van doelen, of dat inderdaad een bergtop beklimmen is, of nou, de Mont Ventoux op fietsen voor het goede doel, of inderdaad dingen durven, blijven durven te doen, dan wordt onze drempel ook lager om nieuwe dingen te proberen.
Ja, ik ben een keer met vriendin naar Marokko gelift, bijvoorbeeld. Dat
naar Marokko?
Naar Marokko en ook weer terug. Dat was het doel. Mijn vriendinnetje, die was nog gekker dan ik. Dus, en die vond dat leuk. Nou, daar ga ik wel mee. Vind ik leuk. Kan dat? Kunnen we dat halen? Ja, dat vind ik dan mooi. Ja, alles behalve comfort hoor. Maar het is wel interessant. Kijk, je maakt je eigen leven interessanter als je bepaalde dingen doet die niet comfortabel zijn. En dan ben je ook minder bang voor, ja, als het een keer moeilijk is, denk je, nou, ik red me wel. Het is niet makkelijk, maar het lukt je wel. En ja, dus dat is misschien wat mensen in de praktijk ook soms een beetje kunnen proberen. Van, hé, ik ga dit... Net zoals met moeilijke mensen. Dat je denkt, ik heb bij de MCD, bij de spoedkliniek, werkte ik ontzettend leuk werk. En dan die moeilijke mensen, ja, ik ga daarop aan. Ik vind dat interessant. Denk ik, hoe gaan we dit oplossen?
Ja.
Dan gebeurt er iets. En je kan jezelf weer ontwikkelen. Dan denk je, hoe ga ik met zo'n dronken man om? Of met een agressief persoon? Je moet er niet bang voor zijn, maar het meer een beetje omarmen. Dat je denkt, hey, kans om te groeien.
Ja.
Ik denk dat dat een hoop mensen zou kunnen helpen om er wat positiever in te staan als dingen niet helemaal gaan zoals je wil.
De uitdaging aangaan.
Ja. 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 En toch, en dan heb ik een vraag. Vooral dat laatste, dat roept iets in mij op. Omdat wat we vaak ook terug horen, en dat is eigenlijk niet alleen maar bij pas afgestudeerde dierenartsen of paraveterinaire, maar dat speelt eigenlijk in de hele beroepsgroep, denk ik, dat we dingen ook soms mee naar huis nemen. Die ene casus die, ja, ondanks alle goede voorbereiding toch volledig misloopt. Of het gesprek met de eigenaar die opeens helemaal de pan uitflipt, terwijl je eigenlijk jou niks aan te rekenen valt. Heb je dan misschien een tip of een zou je met ons kunnen delen hoe jij in dat soort situaties omgaat om, ik wil niet zeggen jezelf te beschermen, maar om het even op de werkvloer te laten? Of hoe je daarmee omgaat in het algemeen?
Nee, lukt mij ook niet hoor. Ik neem moeilijke casus ook gewoon mee naar huis. Dus dat denk dat we het allemaal doen. Ik ben echt dierarts met hart en ziel. Ik lig 's avonds gewoon te denken aan zieke patiënten, hoe dat allemaal beter kan. En dus dat heb ik ook.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ook een beetje bij het vak hoort. Kijk, ik wil gewoon niets liever dan dat mijn patiënten beter worden. En je bent altijd bezig van, mis ik iets? Heb ik het goed gedaan? En dat mag er ook gewoon zijn. Ik vecht daar niet tegen.
Misschien is dat hetgeen.
Ik ben blij dat ik zo ben, want daardoor weet ik dat ik er helemaal voor ga. Dus ik accepteer dat in mezelf. Dat is ook gewoon wie ik ben. Je
framed het heel anders.
Ik ben nu 21 jaar dierarts. Als je met een hamstertje bij mij komt, dan weet je dat je hart en ziel krijgt voor dat hamstertje. En dat blijft gewoon zo. En ik ben blij dat ik dat heb. En dan lig ik maar wakker. Jammer. Hm. Ja, dat vind ik prima. Het is toch ook mooi dat je een vak hebt waar je zo in kan geven. Omarm dat. Waarom mag dat niet?
Ja, nogmaals, dus framing eigenlijk. Ja. Hoe zie je het voor je? En,
ja, ik vind dat... Maar het belangrijkste is... dat je wel af en toe een goede nacht slaapt.
Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje waar dit naartoe ging. Hè? Dat 's nachts stoppen of in ieder geval, dat zijn zaken die natuurlijk worden aangehaald als symptomen dat je veel stress op de werkvloer hebt. Dus dat je dat thuis niet los kan laten en dat... een van de tekens zou kunnen zijn dat er een disbalans is met je werk, of in ieder geval hoe je omgaat met het werk. En ik denk dat het wel cruciaal is wat je nu benoemt, omdat je dezelfde situatie van zoveel verschillende blikpunten kunt gaan zien. Kun je zeggen, oké, dat is heel zwaar. Of je zegt, hey, dit is het feit dat ik zo betrokken ben en dat het mij iets doet, dat zie ik als dat ik het juist beroep heb gekozen en dat ik hier op de juiste plek ben, omdat ik betrokken ben bij de patiënt en daardoor dus iets moois kan betekenen voor dit dier. En zeker in even belangrijke mate ook voor de eigenaar die zich ook zorgen maakt. Dus dat framing en ik denk dat het een ook iets is wat ik je vaker hoor zeggen is, ja, het is niet makkelijk, maar dat is niet mijn streven. Mijn streven is waar ik voor wil gaan. En uiteindelijk als dat een rode draad is die je vast kunt houden. Ik wil dierenarts zijn omdat ik, ja, of paraveterinair omdat ik dit wil bereiken. Dan neem je de situaties voor lief, als het ware. Of je kijkt er anders tegenaan, waardoor ze minder zwaar op je wegen. Zou je het daarmee eens zijn?
Ja, ik zit nu even te denken. Kijk, als coach heb je natuurlijk allerlei technieken. Maar Kijk, eigenlijk kan je je leven of de wereld of emoties kan je indelen in twee soorten emoties, liefde en angst. En ik denk dat op zich wakker liggen van een patiënt is niet het probleem. Het is natuurlijk, als je dat niet meer doet als dierarts, moet je afvragen of je niet afgestompt bent. Want het is prachtig om daar wakker van te liggen en te denken. Maar die angst, dat... Kijk, als je uit liefde wakker ligt, van ik wil dat dier redden, dan is dat mooi. Maar als het vanuit angst is, van oh, zo meteen raak ik mijn baan kwijt. Oh, zo meteen is mijn baas boos. Zo meteen is die eigenaar boos. En dan schrijft hij iets op internet. En dan denkt iedereen dat ik slechte dierarts ben. Dat is natuurlijk eigenlijk hele negatieve energie. En dat verschil... dus op zich is stress ook niet negatief als het vanuit liefde is. Maar stress vanuit angst.
Dus data, dus, het is data.
Ja, het is angst. Ja. En ook met name niet in het hier en nu zijn. Dat is ook iets wat je van wilde dieren kan leren.
Ja.
Kijk, angst is vaak uit het verleden of toekomst. Van, oh, dan ben ik in de toekomst, heb ik geen baan en ik heb hypotheek. En dan komen al die negatieve gedachten erbij. Als je gewoon in het hier en nu je zorgen maakt om dat dier, is er niks aan de hand. Dus dat is natuurlijk proberen in het hier en nu te zijn. Helpt mensen natuurlijk ook enorm. Als je gewoon in het hier en nu bent, is er in principe weinig stress. Dan moet je gewoon je dingen doen. Maar de gedachten over alles wat je dan weer denkt en daar dan weer gedachten over. En dat geeft heel veel.
Het doodt je zelfvertrouwen ook.
En je het geeft eigenlijk geen energie.
Ja.
Nee.
Ja. We kunnen nog uren doorpraten, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ik dacht van, dit is ook weer waar we mee begonnen met niets menselijks is ons vreemd. Want dat is het eigenlijk.
Ja, en we hebben hele complexe hersenen gekregen van de natuur. Ja. En dat is ook het enige wat we hebben. Dus dat is maar goed ook, want anders waren we al lang uitgestorven. Hè? We hebben niet echt wapens, we kunnen eigenlijk niks. Dus het is eigenlijk heel fijn dat we die hersens hebben. Maar wat ons grootste probleem is, dat we het uitknopje er niet bij hebben gekregen. En die hersenen die hebben een taak. Maar wij kunnen verrekte slecht die hersenen uitdoen als de taak volbracht is. Hmm. Dat is gewoon onze grootste valkuil. Ja. Overmatig denken.
Hmm.
Dus dat is... maar dat is onze uitdaging. Ja.
Ja.
En dat had ons tegen.
Ja. En daar moeten we mee afsluiten, denk ik.
Ja, ik denk het ook, ja.
De uitknop op de hersenen.
Precies, en de uitknop op de podcast. Ja. Deze aflevering. Anders gaan we nog even door.
Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor jouw bijdrage aan onze podcast. Ja.
Ja. Ja, superleuk. We gaan nu nog even met een borreltje verder praten.
Ja, precies.
Nog,
Nee, hele leuke thema's. Ja, ik vind dit dus fascinerend en... ik hoop dat de luisteraar daar ook actief mee aan de slag gaat. En gewoon echt te kijken van waarom voel ik dit en wat kan ik eraan doen. En dan hoop ik dat iedereen heel veel plezier in zijn vak heeft. Of zijn of haar vak.
Zeker. Ja. En toch dan blijven springen in de diepte. Blijven de nieuwe uitdaging aan te gaan.
Ja, het is het mooiste van in leven zijn, hè? Ontwikkelen, groeien, leuke dingen doen. Spannende dingen doen.
Ja, mooie afsluiter. Super.
Yes, dankjewel.
En voor onze luisteraars, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.